Zover Zomernacht van Ootmar Schuck door het Nederlands Kamerorkest onder leiding van Gordan Nikolic. Het is op de kop af 4:05.
NPO Radio 4. NTR. Matinee Café. Met Hans Hafmans.
Het matinécafé waarin de wijn nu rijkelijk vloeit. Het is tijd voor feest, het is tijd voor het heffen van een glas. Na deze prachtige dubbelbeeld van vanmiddag, Hertog Blauwbaardsburg van Béla Bartók. En voor de pauze, The Telltale Heart naar Edgar Allan Poe. Karel Alphenaar maakt de Nederlandse versie. Componist Willem Jets. Willem, gefeliciteerd.
Dank je.
Nu Bartók, tweede helft. Hoe voelt dit, die twee stukken na elkaar?
Nou, ik vind dat dat heel erg goed bij elkaar past. Gewoon de hele thematiek is zo met elkaar verweven. Hè? Bij Bartók gaat het natuurlijk over die zeven kamers en bij mij gaat het over één kamer. Maar in beide gevallen gaat het natuurlijk over de dood, over het vermoorden van een geliefde eigenlijk. Hè? Want in mijn geval is het een vrouw, het oorspronkelijke verhaal zijn het eigenlijk twee mannen, maar in mijn geval is het een vrouw en een man. De oudere man heeft een gierenoog en dat gierenoog heeft een vliesje. En daardoor kan die vrouw eigenlijk niet in de ziel van die man komen. En ja, om die reden is hij ook zo teleurgesteld als het ware, dat ze die man wil vermoorden.
Alle deuren openmaken, want ik hou van jou, zegt Judith tegen Blauwbaard.
Ja.
Voor het eerst na al die jaren dringt het op mij door dat het eigenlijk niet gaat om die deuren van die burcht, maar om zij wil doordringen tot zijn ziel.
Tot zijn ziel. Zij wil zijn mannenziel leren kennen.
Ja.
En hij is natuurlijk als de dood, omdat hij weet wat daar allemaal in die diepe Freudiaanse krocht zit.
Ja, maar natuurlijk, wij mannen praten niet. Dus je kunt kloppen op die deuren.
Ja, maar die blijven dicht. Maar zij weet ze open te krijgen.
Ja, en dan
maar uiteindelijk met fatale afloop.
Krijg je de hel te zien, hè?
Ja.
Ja. Hoe ben jij samen met Karel Alphenaar op dit verhaal terechtgekomen? Want de opdracht van Kees Vlaardingenbroek, of de wens van Kees Vlaardingenbroek, was om een companion piece te maken bij Blauwbaard.
Nou ja, er was geen middelen om een speciaal nieuw libretto te laten schrijven. Dus Kees zei, ja, je moet toch in de wereldliteratuur gaan zoeken. Of daar iets te vinden is wat ook op een of andere manier te linken valt aan Bartok's Blauwbaard. En toen ben ik gaan zoeken. En aanvankelijk zou ik met Karel Alphenaar, het was alleen maar een idee hoor, een ander verhaal van Poe gebruikt hebben. Namelijk The Fall of the House of Usher, waar Debussy ook een opera over heeft gemaakt. Die helaas niet, die is niet afgekomen. Wel door een muzikoloog afgemaakt trouwens. En toen dacht ik van ja, misschien is er wel een ander verhaal van Poe dat ook interessant kan zijn. En toen ben ik gewoon gaan lezen. En toen vond ik dit verhaal, hè, de Telltale Heart, het verraderlijk hart, zoals het dan in de Nederlandse vertaling heet.
Want Edgar Allan Poe is altijd duister, altijd dreigend, donker.
Ja.
Daar kom je dus al gauw bij terecht.
Ja, het is heel gothic, het is heel duister. Nou ja, dat is evident.
Ja. Oké, dus je kwam daar uit. En wat gebeurt er dan? Dan is het nog geen muziek.
Nee. Karel die kon eigenlijk, omdat Poe het al als een monoloog anterieur geschreven had. Het gaat over die, in dit geval dan, een man die na de moord of in een gekkenhuis zit, of in de gevangenis, of misschien wel in een salon waar hij voor een groep geïnteresseerden spreekt. Dat is niet duidelijk, dat maakt Poe ook niet duidelijk. Maar het was heel handig dat de tekst al zo ongelooflijk goed was, of tenminste bruikbaar was. Hij hoefde er niet heel veel aan te veranderen. Hij kon het bijna één op één overnemen. Hij heeft het alleen hoeven indikken, want het verhaal is natuurlijk vrij lang. Het is trouwens nog heel veel tekst gebleven. Maar de kunst van Karel is om dat helemaal in te dikken en ook bepaalde woorden te vervangen, waardoor ze goed vocaal te bekken waren, om het maar zo te zeggen.
Ja. Willem Jets en de fascinatie met de dood. Dat is een onderwerp dat we al vaker aan tafel hebben aangesneden, Willem.
Dat is rode draad in mijn werk.
Mag ik je meenemen naar de matinee van 3 november vorig jaar, toen jouw Requiem compleet in première ging. Agnus Dei daaruit, sopraan Kelly God, basbariton Andreas Wolf, Groot Omroepkoor, Radio Philharmonisch Orkest onder James Gaffigan. Uit het Requiem van Willem Jets, gecomponeerd, zoals vanmiddag ook de Telltale Heart, voor de NTR zaterdagmatinee.
Thank you.
Agnus Dei uit het Requiem van Willem Jets. Afgelopen 3 november in de NTR zaterdagmatinee. Het Radio Philharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor. Kelly God, sopraan, Andreas Wolf, basbariton en James Gaffigan. En vandaag ging ook al gefascineerd door de dood. Moord was er zelfs sprake van. The Telltale Heart, monodrama van Willem Jets. Vanwaar, nu je nog onder de levenden bent en hopelijk nog heel lang, Willem, deze continue fascinatie met de dood?
Waarom? Ja, dat is een goede vraag. Dat is, is eigenlijk ontstaan toen ik de opera Hotel de Pékin ging schrijven met Friso Havenkamp. Eigenlijk ook wel daarvoor. Mijn moeder overleed vrij jong. En ik was heel erg bij haar dood betrokken en ook bij het hele stervensproces. En toen heb ik eigenlijk voor het eerst gezien dat het sterven, waar ik vroeger altijd zo enorm bang voor was als kind, dat je je ogen dicht doet en dan nooit meer wakker zou worden, dat kon ik gewoon nooit vatten. Maar toen ik dat van mijn moeder meemaakte, toen kwam er een soort rust over mij. Toen dacht ik, ja, als het zo gaat, dan is het misschien nog niet zo erg.
Schrijf jij steeds je eigen gids voor leven en het einde van het leven?
Nou ja, ik denk dat het ook een vorm van bezweren is als je een stuk schrijft wat steeds met die dood te maken heeft. Elke keer dat je dat doet, ja, bezweer je het.
En ja, maar is dat niet wat de kunst
verwerk je het?
Dat is wat de kunst doet, hè? Toch?
Ja,
dus
ja.
Het zo hopelijk ja. Stilzetten van de tijd, vertragen van de tijd. Ja. Met schilderijen en poëzie en, ja. en muziek.
En het is ook al heel oud, hè? Ik bedoel, kijk naar barok. De blokfluit die ook als symbool staat natuurlijk, hè, voor de dood.
Oh ja?
Ja.
Jouw blokfluitconcert?
Nou ja, precies.
Erik Bosgraaf heeft geschreven.
Ja, want Erik vertelde mij ook van als je schilderijen, de Vanitas schilderijen noemen ze dat. Hè? Dus ook de ijdelheid, maar ook dat het instrument werd gebruikt omdat als het niet bespeeld wordt en het ligt gewoon als een, ja, op een tableau, dan is er ook geen leven. Dan staat dat voor de dood.
Ander aspect wat mij vanmiddag opviel is de toontaal van jou. Jouw opera Hotel de Pékin is in première gegaan met de reisopera. We hebben hem niet geanceneerd en veel duidelijker hoorbaar in de NTR zaterdagmatinee kunnen horen. Klopt het dat ik een soort pentatonische vijftoons herkenning soms had naar aanleiding van Hotel de Pékin in deze monodrama vanmiddag?
Ja, er zit zeker veel modaliteit in. Misschien heeft dat ook wel te maken met het onderwerp. Hè. Het is natuurlijk toch een Edgar Allan Poe plaats in de tijd. Hè? Dat wordt nu gezien als de gothic tijd ook. Hè? Dus de gotische tijd. Dat verwijst natuurlijk ook weer naar de donkere middeleeuwen. En in de middeleeuwen waren natuurlijk de kerktoonsoorten heel belangrijk. Pentatoniek is natuurlijk veel meer een nog veel oudere vorm van tonaliteit. Je hebt het natuurlijk al in de Indonesische muziek, hè? De gamelan. Ik denk dat je daar ook op doelt nu, want er was heel duidelijk waar er pentatonische reeksen, ook in de flageoletten van de harp en ook het gebruik van de gongs. Dat doet daar wel aan denken, ja.
Voel je ook dat een deel is van jouw wortels? Het Nederlands-Indië wat zo'n lange tijd een kolonie is geweest en wat, ik ben er nog nooit geweest. Ik zou er zo graag om die reden naartoe willen om te zien, wat zijn nou mijn wortels die ik eigenlijk niet ken voor
niet
een deel.
Kent. Ja, precies. Ja, ik ben er zelf een aantal keren geweest en ik was toen op uitnodiging van een goede vriend. En die heeft mij toen gevraagd om een stuk voor gamelan ook te schrijven, voor piano en gamelan.
Dat
voor
is
de timba.
Waar. Ja, dat is waar.
Ja, en dus ja, dat klopt wel. Maar Bartok maakt natuurlijk ook heel veel gebruik van pentatoniek. En niet om hem te citeren, want dat heb ik eigenlijk niet gedaan in dit stuk. Er zitten wel andere half-citaten of quasi-citaten in, maar van Bartok heb ik hier niets geciteerd. Maar er zijn wel momenten dat je zo'n vergelijking hoort van pentatonische schalen.
Ja. Ja. Zullen we even dan naar een ander werk dat bij jou, dat bij ons in de matinee is gegaan, gaan luisteren. De opening van Hotel de Pékin. Groot Omroepkoor, Radio Kamerfilharmonie, onder leiding van Michael Schoenwand. We gaan even terug naar 2012 in de matinee.
Thank you.
openingsscène van Hôtel de Pékin van Willem Jets. Groot omroepkoor, Radiokamer Philharmonie, onder leiding van Michael Schoenwand. Opname gemaakt, uitvoering tijdens de NTR Zaterdagmatinée in 2012. Willem, je hebt het nieuws gehoord. NSC bracht het gisteren dat er geen geld meer is voor de Nederlandse compositieopdrachten vanuit de NTR Zaterdagmatinée. Gefinancierd door het Fonds Podiumkunsten. Dat is met deze opera, deze monodrama van vanmiddag nog wel het geval geweest.
Ja.
Wat moet er nu gebeuren?
Ja, ze moeten gewoon dat herzien, dat hele idiote plan. Er moet gewoon. Het gaat over 75.000 euro per jaar. Dus waar heb je het over? Ik bedoel, dat is toch helemaal niet zo ongelooflijk veel geld.
Maar het gaat ook over de eenmalige uitvoering in de NTR Zaterdagmatinée. Het maakt geen rit door het land, of er zijn geen 3, 4, 5 uitvoeringen hierna.
Nee, maar Kees Vlaardingbroek heeft dat zeker wel geprobeerd om zo'n, bijvoorbeeld ook zo'n werk als dit, om dat bijvoorbeeld in Rotterdam uit te voeren of in Groningen. Maar dat is gewoon heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat wil dan niet zeggen, vind ik, dat je dan maar de subsidie moet stoppen. Bovendien, het is zo'n uniek podium voor ons Nederlandse componisten, of ook niet-Nederlandse componisten, is het nog de enige mogelijkheid om grote dingen te produceren. Hè? Dus een opera of een groot orkestwerk, een symfonie of in mijn geval ook een requiem. Als daar geen geld meer voor blijkt te zijn, ja, dan stopt dat dus. En dan stopt waarschijnlijk ook de zaterdagmatinée. Want de zaterdagmatinée is juist zo belangrijk vanwege al deze premières.
En deze bijzondere combinaties van Nieuw-Nederlands vandaag klassiek, superklassiek uit het begin van de 20e eeuw.
Precies.
Ik hoor jou net zeggen dat alles eigenlijk in elkaar grijpt. Die gamelan grijpt in elkaar met Hôtel de Pékin, met de kerktoonaarden, met dat gothic gebeuren van vanmiddag. Het lijkt er ook op dat als jij aan een opera schrijft, dat je ook tegelijkertijd aan allerlei andere genres aan het werk bent. Jouw hele ontstaanstraject richting Hôtel de Pékin was ook het schrijven van orkestwerken en van solowerken.
Ja. Ja, dat vond ik heel belangrijk als een soort voorstudie, zodat je genoeg materiaal creëert om zo'n vehikel als een opera te schrijven.
Oh, is dat het?
Het was ook gewoon een manier om dingen uit te proberen.
Verzamelwoede.
Ja, bijvoorbeeld een klarinetconcert, Yellow Darkness. Daarin heb ik allerlei dingen, bijvoorbeeld die vreselijke uineug die in dat verhaal van de laatste keizer in China, Hôtel de Pékin, die daar een enorme intrigant is. En toen dacht ik, die klarinet, dat hele buigzame van die klarinet past er natuurlijk heel goed bij. Hè? Dat glijerige ook wat die jongen had. En dat heeft dus geresulteerd in een klarinetconcert.
Als ik jouw studio, jouw atelier, jouw werkplaats voor me zie, zie ik dan verschillende partituren dat Willem Jets aan verschillende werken
componeert. Nou, niet tegelijkertijd.
Nee,
dat vind ik
niet.
Heel moeilijk. Ik heb het wel onlangs gedaan. Ik was bezig met dit stuk, hè, dus het Telltale Heart, en een opdracht van het Rotterdamse Philharmonisch. Ik heb daar een paar jaar geleden het bombardementstuk gemaakt om dat te herdenken.
Wat een enorme indruk maakte.
Ja, dat wordt nu weer gespeeld in mei, want dat wordt dan gecombineerd met een nieuw stuk. Constructio heet dat op zijn Latijn. Opbouw, want het is dan is de opbouwdag. En dat is de dag dat Rotterdam besloot van, nou ja goed, wat er nog is aan oude gebouwen, daar behouden we een paar van. Hè? Bijvoorbeeld de Laurenskerk en het stadhuis. Maar er waren heel veel gebouwen nog overeind. Bijvoorbeeld de Stadsschouw, dat is allemaal afgebroken. Om ook een nieuwe weg te geven, een nieuwe start te geven aan de toen hedendaagse architecten. Dus die stad is helemaal opnieuw opgebouwd.
Wil je zeggen dat je wel tegelijkertijd aan dat stuk gewerkt hebt en aan Telltale Heart?
Ja, zo, er was een overlap. En dat moest vanwege de tijd. Maar normaal gesproken vind ik dat erg lastig om aan twee stukken tegelijk te werken. Die komen eigenlijk maar op één ding echt heel goed fixeren dan.
Nou goed, ik ga nog even met jou terug naar die verzamelwoede. Werkend aan het materiaal verzameld voor de opera Hôtel de Pékin. Je noemde het al, de klarinet. Heerlijk glijerig. Ja. Lars Wouter van de Oudenweijer, solist. Brabants Orkest, Mark Sustro. Dit is dat klarinetconcert dat daaruit ontstaan is. En een eigen leven is gaan leiden. Yellow Darkness van Willem Jets. Fragment. uit het klarinetconcert Yellow Darkness, een van de vele voortrajecten tot de opera Hotel de Pékin van Willem Jet. Lars Wouter van Oudenweijer, klarinet, Brabants Orkest onder Mark Soustrot. Willem, nu dat stuk voor het Rotterdam Philharmonisch Orkest, het opbouwstuk, wanneer gaat dat?
Dat gaat uit mijn hoofd 17 mei, denk ik. Dat is ook de opbouwdag.
Aha. Ja, en dat gaat in Rotterdam?
In Rotterdam, in de Doelen.
En nu is het weer een schone lei?
Ja.
Of niet?
Nou ja, ik blijf een beetje in de opera hangen nu. Ik heb nu een opdracht gekregen van Nationale Opera en Ballet hier in Amsterdam, Waterloopplein. Om voor 2020 een nieuwe opera te schrijven. En dat onderwerp is Luise Cassati Stampa di Soncino.
Mondvol. Ja, natuurlijk.
Zij hangt op dit moment, dat is heel leuk, in het Rijksmuseum. En er is nu een tentoonstelling over society, mensen die zich hebben laten portretteren. Bijvoorbeeld die oopje van Rembrandt hangt er ook met, nou ja, enzovoort. Maar er hangt ook een schilderij van deze Luise Cassati Stampa, een schilderij van Boldini. Zij was een van de rijkste vrouwen van Italië. En ze wilde eigenlijk mythisch worden, godin. Ze wilde onsterfelijk worden. Ze had een soort van omgekeerd Dorian Gray complex. Dus ze heeft allerlei grote kunstenaars van haar tijd, onder andere ook Kees van Dongen, opdracht gegeven om een portret van haar te laten schilderen.
Oh ja, maar bij Dorian Gray ging het fout.
Bij Dorian Gray ging het fout.
Oscar Wilde Dorian Gray, ja. Die werd steeds lelijker.
Ja, precies. Ja. En zij eigenlijk ook. Zij wordt op een gegeven moment geportretteerd door Germaine Brooks, ook een schilderes uit haar tijd. Maar ik ga dat toch niet vertellen nu, want dan haal ik de clue weg.
Ben je al
maar
begonnen?
Ik ben al begonnen, ja. De eerste scène is klaar.
En hoe? Het wordt een avondvullende opera?
Het wordt zo 75, 80 minuten. Dus een relatief kortere opera. Kijk, Hotel de Pékin was 2 uur. Deze is 40 minuten, die we net gehoord hebben vandaag. En deze zal dan zo rond de 80 zijn, 75, 80 minuten.
En komt er ook parallele composities uit het tevoorschijn, zoals je bij Hotel de Pékin
nee,
had?
Nee, dat kan helaas niet, omdat ik op vrij korte termijn deze opdracht heb aangenomen. Bij Hotel de Pékin was die aanloop langer, dus kon ik ook voorstudies maken. Dat kan ik nu niet, dus ik ben nu meteen begonnen eigenlijk. En het is een kleinere bezetting ook. Het is een strijkorkest met fluit, klarinet en hoorn en slagwerk, piano en harp. Het is een wat compactere bezetting. Het kan ook eventueel in een wat kleinere zaal. De bedoeling is om het met Amsterdam Sinfonietta te doen. Ja. Wat een fantastisch orkest is natuurlijk.
Ja. Nou, ja. We zien uit naar Rotterdam over een paar weken.
Ja.
En we zien uit naar Nationale Opera en Ballet over een paar jaar.
Ja.
Willem Jet, terug naar de schrijftafel.
Zeker, ga ik doen.
Dank voor nu. En nu mag je het water even laten staan. En
ik ga nu een heerlijk glas wijn Verdejo drinken.
Ik zou het doen.
Ja.
Het is 5:02, Matinee Café. Dit is het Nederlands Kamerorkest onder leiding van mijn volgende gast, Gordon Nikolic. Een canzonetta van Jean Sibelius. Thank you. Canzonetta voor orkest van Jean Sibelius, het Nederlands Kamerorkest in 2013, opname van Omroep Max, geleid door violist, orkestleider Gordon Nikolic, die vanavond in het Concertgebouw en ook morgenmiddag en dinsdagavond in Theater De Vest in Alkmaar een programma brengt met Bach en Shostakovich. En hij zit nu aan tafel. Gordon Nikolic, once again, welcome at the matinee table here at the Concertgebouw.
Hello, goedendag.
Bach en Shostakovich. The two belong together in a way, do they?
Absolutely. That means the languages are extremely similar by the circumstances, which are very different. Bach was born in his period. Shostakovich was pushed back from his times into a more understandable language by the politicians of his times. That means he was on the front of the avant-garde of music making in Russia at that time, Soviet Union. Experimental, very original, very broken, very cubistic almost in emotions. But then Zhdanev, the Minister of Culture at that time, who for political reasons needed composers to be as widely listened to as possible. It means to make a real people's composing an option for biggest of talents. And probably Shostakovich was one of the most gifted musicians of his time. So basically they pushed him into the smallest possible prison of obligations to which to obey. And therefore Shostakovich had to actually cut down all the originality and to just rely on one thing, which is the understanding of great musicians. And therefore his entire topography of possibilities, how I don't know how to express that better, but oscillations were kept to a minimum in his originality, but the nuances that he was able to draw out of this allowed language became quite infinite, actually. He can be simplified and taken as something which is really quite bombastic and sarcastic and ironic and theatrical, which is, you know, not an insult in any kind of sense. But he's one of the greatest musicians of all times.
Bach en Shostakovich horen bij elkaar. Bach geboren in zijn eigen tijd, Shostakovich in zijn tijd. Hij was een van de meest moderne, vooruitstrevende componisten. Je zou hem zelfs, zegt Gordon Nikolic, cubistisch kunnen noemen in zijn componeren. Die werd naar achteren gedrukt in de tijd vanwege de censuur van bovenaf. Want vanuit het politieke systeem moesten ze retro gaan schrijven. En zo eenvoudig mogelijk, zodat een zo groot mogelijke menigte de muziek zou kunnen behappen. Dus hij moest terug in de tijd. En zijn, zeg maar, de uitslag van zijn inspiratie, die oscillatie, die werd steeds kleiner. Hij werd teruggedrongen tot een hele kleine ruimte. Zijn eigen denken, zijn eigen ziel. En kwam dus in de tijd terug. So, finally he arrived at the bedrock of music, Bach.
But Bach, anyway, stretched this thing on the end of his life to such a possibilities in such a wide sense of now, I would say, you know, because one is sometimes tempted to know the music, that means to understand it and to actually grab some things, which means actually one can build a relationship to now that is understandable. I know where I am, what I'm doing now. But with Bach, especially with his Kunst der Fuge, most of them are written in a sense that there is no now. That means whatever understanding you turn out to have of these pieces, you can put it upside down and it's valid as well. And it's very miraculous in a sense. That means in the end, what we just end up doing with our group is just kind of listen to it and listen to it again. And just listen to it again without big kind of decisions. Now we're going to do a forte here, or kind of like, no, here, let's let this voice come through. No, it's all about constant reinvention of the relationships that are possible within the pieces. And it's actually endless. And the same thing is happening with Shostakovich.
Shostakovich mocht eigenlijk niet meer in zijn eigen tijd zijn. Hij werd teruggedrongen naar een andere tijd. Maar het opvallende is, zegt Gordon Nikolic, als je je met Bach gaat bezighouden, dan speelt de tijd helemaal geen rol meer, want het is boven de tijd verheven. Je weet vaak wat je aan het doen bent als je muziek aan het maken bent. We zijn nu deze muziek aan het spelen. Bij Bach weet je dat niet meer. Dus als wij, het Nederlands Kamerorkest, die Kunst der Fuge spelen, dan spelen we dat niet zozeer, dan luisteren we steeds opnieuw. We luisteren steeds opnieuw. Wat moeten we doen? Wat vraagt hij van ons? En je weet het eigenlijk nooit helemaal zeker. Die Kunst der Fuge van Johann Sebastian Bach, Contrapuntus 1, het Nederlands Kamerorkest, Gordon Nikolic.
Thank you.
Contrapuntus 1 uit Die Kunst der Fuge van Johann Sebastian Bach. Het Nederlands Kamerorkest geleid door Gordon Nikolic. In 2013 opname van Omroep Max. En vanavond, morgenmiddag in het Concertgebouw, dinsdagavond in Alkmaar, Theater de Vest. Bach, Bach, Bach en Bach. Samen met violist Alina Ibrahimova en Shostakovich, de Kammersymfonie. Bach en Shostakovich. Gordon, we have a recording, 2016, with het Nederlands Kamerorkest. The Requiem by Shostakovich. I don't think I know that. A Requiem piece by him? Requiem for strings?
No, it's an arrangement of his last string quartet. Misha Rashevsky did the arrangement. And the subtitle, which is not the real title, is very justified. Missing in its character, in its meaning, and it's basically the one thing which one can just add to this appellation is just it's not talking about the pessimism. Even in the most sad moments in Shostakovich are always kind of a real case illuminated by this capacity to see it against the stream as well. So it's about the light as well.
In the face of death, embrace life.
Yeah, kind of like, you know, there is this phrase by Grossman that I got very touched when I read it once. Vasily Grossman, one of the greatest Russian writers, said that the death of the goodness is not its defeat. That means just in general, whatever can happen, there is always a way to actually, even in a mini moment, have something which is really just, again, the whole. That means life and all the things that can happen in life. And this entirety is basically something that we are all after all the time. Most of the time a bit, you know, tired of not being able to see much of it, but you know, that's what makes the life probably worth living. And that's what art in general is trying to have a glimpse at, you know.
De dood van de waarheid is niet haar ondergang, zegt Vasily Grossman. En waarschijnlijk is dat in een notendop het leven van, of de blik op het leven en de dood, zoals Dmitri Shostakovich het had. Als er hier bij deze bewerking van het laatste strijkkwartet van Shostakovich Requiem bij staat, bewerking van Misha Rachlevsky, dan is dat meer dan waar, zegt Gordon Nikolic. Intermezzo uit dat Requiem. Het duurt een paar minuten. Het is een intense Shostakovich. intermezzo uit het Requiem voor strijkers, bewerking van het laatste strijkkwartet van Shostakovich door Mischa Rachlewski, het Nederlands Kamerorkest onder leiding van hoorbaar violist Gordon Nikolic. Finally, Gordon, you gave up your position after almost 20 years as leader, concertmaster, we would say, of the London Symphony last October, just before the new chief conductor Simon Rattle came in.
Oh, it
is it related?
It was not before. He was in there already for 2 years, more than 2 years actually. It's just that his official started there and has nothing to do with that. Or indirectly with the fact that I would have, in order to continue, I would have to commit more to my work there. And it was a tough decision to take because it's a great period coming up, I think, for the LSO. The Simon's programs are fantastic and his way of working suits the LSO like a glove. It's really, ages ago when he was passing through the LSO, just going to Berlin to start his job there, I did tell to him, no, I don't think you should go there, I think you should come here. And basically, it is a dream combination, however Berlin was probably a fantastic experience for all involved, I find that LSO is a better match for Simon's relationship to freedom and the freedom that he after analyzes gives to his musicians, which I find really very exceptional. He's the only analyst I ever met who really offers you the freedom once when the understanding is done. Really, he wants it, he asks for it, he encourages it, he even works on it to create the platforms which allow for space after understanding. So this is a space which must be understood by the group of people in front of him. And I don't think that all the orchestras are gifted for this sort of work. But LSO definitely is jumping at this occasion and they are loving it.
Gordon Nikolic is bijna 20 jaar concertmeester geweest van het London Symphony Orkest. Heeft de begintijd van Simon Rattle, toen hij eigenlijk eventjes langs kwam fietsen van Birmingham via Londen naar Berlijn. Ja, die grote positie Berlin in Philharmonica heeft hij natuurlijk aangenomen. Maar toen al zei Gordon tegen Simon Rattle, eigenlijk is dit je plek. Het zal veel beter een match zijn dan in Berlijn. En nu is het zover. Nu heeft Gordon Nikolic afscheid genomen. Is niet helemaal gerelateerd. Als er één zaak is, ja, als ik had willen blijven, dan had ik meer tijd daar moeten spenderen aan die eerste stoel. Goed, dit is de beslissing die ik genomen heb. Maar Simon Rattle en het London Symphony Orkest is vanwege zijn programmering, vanwege die combinatie van hij is een analist en hij geeft vrijheid. Dat is zo zeldzaam, dat kom je bijna nergens tegen. Het is een fantastische dirigent. En ik denk dat het LSO gouden jaren tegemoet gaan met Simon Rattle als de nieuwe chef-dirigent. En natuurlijk, die officiële start van hem, die was dan misschien wat later. Maar ik heb hem zeker de afgelopen 2 jaar veel meegemaakt. Gordon Nikolic, thank you for joining us at the
big
table
pleasure.
Here. Anytime. Bach and Shostakovich, I wish you an inspiring evening tonight and tomorrow.
We will be inspired by all this.
En Tuesday in Alkmaar.
Absolutely.
All the best, Gordon Nikolic.
Pleasure.
Dit is de laatste minuten voor Gordon Nikolic en het Nederlands Kamerorkest. Divertimenten voor strijkers van Béla Bartók. Sluiten we toch nog even met de held van vanmiddag naast Willem Jets, Béla Bartók, af. Zometeen podium op zaterdag vanuit Amsterdam. Maak er wat van vanavond. Mooie avond.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor